Gemeente, gasten, u die thuis met ons verbonden bent, hartelijk welkom. Nog een enkele mededeling namens de kerkenraad. Volgende week zondag gaat u een bijdienst voor dominee P.D.J. Buys van Nunspeet. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen van 19 uur tot 19 uur 30. Morgenavond is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst in de Rehoboth-kerk in verband met Halloween. De inloop is vanaf 19.45 uur en het begint om 20 uur. Donderdagavond 3 november is er om 19.30 uur een vergadering van de kerkenraad. Aanstaande zaterdagavond is er een real-time jongerenavond in de Rehoboth-kerk. Dat is dus niet in de Prins Maurits Scholengemeenschap, maar in de Rehoboth-kerk. Dominee M.C. Scheur van Oudorp spreekt dan over godsbeeld en zelfbeeld. De inloop is om 7:15 en de aanvang is om 8:15. En in verband ook met hervormingsdag morgen zingen wij vanavond na de zegen het eerste couplet van een vaste burcht is onze God. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en we leven. En Jezus Christus nog niet is wedergekomen op de wolken. Verheft uw harten tot God. Ook op deze zondagmorgen belijden wij dat onze hulp in de naam van de Vader is die zonderen verkiest. En in de naam van de Zoon die zonderen verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zonderen vernieuwt in de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 145 en daarvan het 6e en het 7e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk en zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145 vers 6 en 7. Laat uw gena ons met dat troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90 en daarvan het 9e vers zingen wij nadat wij de woorden van de Heere onze God gehoord hebben vanuit Exodus 20, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en de rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden in het Nieuwe Testament als volgt toegespitst. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gods woord in het Oude Testament, het boek Job. En we lezen Job 2 vers 11 tot en met 13. En we lezen Job 4 vers 1 tot en met 9. Job 2 vanaf vers 11. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit hun plaats, Elifas de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. En ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. Toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel, strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. En alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want ze zagen dat de smart zeer groot was. Lezen verder in hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Toen antwoordde Elifas de Temaniet en zeide: zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn? Nochtans, wie zal zich van woorden kunnen onthouden? Zie, gij hebt velen onderwezen en gij hebt slappe handen gesterkt. Uw woorden hebben de struikelenden opgericht en de krommende knieën hebt gij vastgesteld. Maar nu komt het aan u en gij zijt verdrietig. Het raakt tot u en gij wordt beroemd. Was niet de vreze van God uw hoop en de oprechtheid uw wegen uw verwachting? Gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zijn? En waar zijn de oprechten verdelgd? Maar gelijk als ik gezien heb, die ondeugd ploegen en moeite zaaien, maaien en dezelfde. Van de adem Gods vergaan zij en van het geblaas van zijn neus worden zij vergaan. Job 4 vers 5 zal de tekst voor de preek zijn. Wanneer zullen we het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden? Drieënig, heilig en almachtig God. Zo in de bewustwording van wie u bent, komen wij deze morgen voor uw aangezicht. U bent het die ons hier bijeen vergaderd heeft om uw woorden te horen. Maar ook als gemeente mochten we samenkomen, opgaan naar uw huis om daar, ja, tot u te bidden. En dan bidden we het u, Heere, als wij onze handen vouwen. Kom dan met uw Heilige Geest. Heilige Geest, maak ons bewust tot wie wij spreken. Leer ons te bidden. En al onze noden en zorgen in uw handen te leggen. En als we dan zo deze morgen zijn samengekomen, de afkondiging ook gehoord hebben, morgen ook een interkerkelijke gebedsbijeenkomst in het verbond met Halloween, het nieuws ook gehoord hebben, in Zuid-Korea tijdens een Halloweenfeest 151 doden. Heren, dan bidden wij tot u. Nu dat feest daar zijn ware gelaat, zijn ware betekenis heeft laten zien, en het zoveel angst aangejaagd heeft dat in Zuid-Korea ook een dag van nationale rouw afgekondigd is, dan bidden we het u, Heere. In Zuid-Korea zijn ook zoveel kerken, zoveel christenen. Geef dat dat land hierdoor teruggebracht wordt tot u. En dat zij die vrijheid die ze hebben ten opzichte van Noord-Korea niet zullen gebruiken om dit soort mystieke geest drijvende feesten, satanische feesten te vieren, waarin angst, dood en terreur verheerlijkt wordt. En niet alleen daar, maar ook in ons land wordt het gevierd. Misschien dat onze jongeren ook wel daar aantrekkingskracht toe voelen, omdat ze door middel van films of op een andere manier met games daarin in aanraking komen. Heer, we zien in onze tijd waarin het atheïsme toch bijna zijn hoogte viert, dat er veel meer van dit soort moderne afgodendienst komt. Heere, waarin falen wij? Want wijs dan toch als kerk, midden in onze samenleving, wat dragen we uit? Welke verwachting, welke hoop laten we zien? Heer, als wij tekortschieten, laat het ons zien. Maar geef dat onze handen zullen uitstekken naar u, zullen bidden, Heer, vervul ons met uw geest. Zodat we vanuit die geest zullen spreken van wie u bent. De reformator. Dat mag morgen ook herdacht worden. Dat u bevrijding geeft van de macht van het middeleeuwse denken. Waarin de geesten en al dat soort dingen een rol speelden. Wilt u ook nu bevrijden. Ons, van het denken van onze tijd. Wilt u ons brengen en de rust geven in het evangelie wat u ons laat verkondigen. Maar wilt u ook ons land, ons volk bevrijden uit de macht van het moderne denken. Heer, bewaar onze jongeren, bewaar onszelf, bewaar onze medeburgers. Heer, wilt u met ons zijn, nu we zo als gemeente samengekomen zijn en uw woord geopend hebben. Een woord waarin ontzettend veel leed en verdriet aan de orde komt, ook wat ons heel persoonlijk kan raken. Als we te kampen hebben met het ouder worden, niet meer kunnen doen wat we voorheen konden. Misschien ons denken ook aangetast wordt door een ziekte. Of als we te kampen hebben met ernstige ziekten en er zijn er in onze gemeente die ernstig ziek zijn. Die voor een operatie en voor onderzoeken staan, wilt u bij hen zijn. Of als we misschien soms al heel jong geraakt kunnen zijn door psychische pijn en moeite. We kunnen ons soms zo bewust zijn van de zinloosheid van het leven en geen toekomst meer zien. En we zien het om ons heen dat heel de wereld maar druk bezig is met van alles en nog wat, maar uiteindelijk niet weet waar ze heen gaan. Als we u niet kennen, Heere, ja, dan is het leven leeg. Maar geef dat wij nu ook vanuit uw woord onderwijs mogen krijgen vanuit deze geschiedenis. Heere, wilt u dan de prediking zegenen? Wilt u uw dienstknecht geven wat u nodig heeft in het spreken? Heer, vervullen met uw geest, zodat hij niet zijn eigen woorden, maar uw woorden zal spreken. Wilt u met de gemeente zijn, wilt u harten openen, zodat ze horen zullen uw woorden. Wilt u met uw heilige geest werken. Heer, wilt u onbekeerden, bekeren. Wilt u hen die u kennen, versterken, bemoedigen. Wilt u hen die gevallen zijn, teruggevallen zijn in zonde of misschien wel in radeloosheid, wilt u hen weer terugbrengen tot u. Heer, wilt u zo ook met deze gemeente zijn, nu ze verkant zijn. Een herder en een leraar nodig hebben. Wilt u hen die geven, een dienstknecht van u gezonden om deze gemeente te wijden. Wilt u met de kerkraad zijn. Wilt u hen daarin alle wijsheid geven, ook als ze de komende week weer vergaderen zullen, wilt u dan bij hen zijn? Heer, wilt u met heel de gemeente zijn? We leggen alles in uw handen en we bidden het u, wilt u nabij zijn? Zodat uw naam verheerlijkt zal worden in het midden van ons samenkomen, niet alleen vanmorgen, maar ook vanmiddag en bij elk lid van de gemeente, heel zijn leven. Dat u daarin centraal zult staan. Dat is ons gebed. Dat bidden we u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 38 vers 21 en 22. Psalm 38 vers 21 en 22. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 42, vers 2, 4 en 5. Job 4, vers 5. Maar nu komt het aan u. En gij zijt verdrietig. Het raakt tot u. En gij wordt beroerd. Gemeente des Heren, Job was een man die zich bewust was van de realiteit van het leven. Want hoewel hij voorspoed en rijkdom kende, was hij zich er te degen van bewust dat ook het onheil hem kon treffen. Pak vers 3 vers 25 er bijvoorbeeld maar bij. Want ik vreesde een vreesde en zij is mij aangekomen en wat ik schroomde is mij overkomen. Job zegt daar in feite waar ik mijn leven lang al bang voor was, waar ik beducht voor was van het onheil wat ik om me heen andere mensen zag treffen, daar was ik ook van bewust dat het ook mij kon treffen. Ja, niet zozeer dat dat een misschientje was of een mogelijkheid, nee, dat was iets wat zeker een keer in mijn leven zou gebeuren. Zo ouder worden. Wie van ons die hier zit en kerngezond is, is er niet zich van bewust dat eens een moment komt dat je of een ernstige ziekte kunt krijgen of uiteindelijk ja zult sterven. Job was zich bij het leven er al de degen van bewust. Toen hij in voorspoed leefde, was hij daar al mee bezig. En nu, hier zien we in deze geschiedenis dat Job hard getroffen is. Veel harder dan wat wij ons eigenlijk voor kunnen stellen, wat ons zal kunnen overkomen. Op één dag is al het onheil over hem uitgegoten, al zijn bezittingen. Op één dag weg. Al zijn kinderen dezelfde dag uit zijn leven weggerukt. En nu vinden wij Job hier ergens buiten de stad in zak en as. Zijn lichaam onder de zweren en die moet zich met een scherf van een pot krabben tegen de jeuk. Zoveel onheil wat Job getroffen is. En in dit Bijbelgedeelte, en u moet misschien vanavond of vanmiddag Job 1 nog maar eens nalezen, zien we ook wat de oorzaak was van datgene wat Job overkwam. We krijgen een blik in de hemel hoe daar de Satan God probeerde te verzoeken, probeerde op te zetten, zodat God zijn hand zou uitstrekken tegen Job. Iets wat God niet gedaan heeft, maar God gaf wel de Satan de vrije hand. En de Satan kon niets meer over Job laten gebeuren dan wat elk mens door de gevolgen van de zonde kan overkomen. En in het alles wat Job is overkomen, schreef in God niets ongerijmds toe. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En zelfs zijn eigen vrouw, die op dezelfde manier ook hard getroffen werd, zei tegen Job, geef het nou maar op. Laat je God varen. En laten we er samen een eind aan maken. In moedeloosheid zei ze dat. En zo vinden we Job hier, Job alleen overgebleven. Hij heeft zichzelf ook teruggetrokken uit de samenleving en buiten de stad is hij gaan zitten in zak en as. En toch is Job niet alleen. God is bij hem. God troost hem. God laat hem ook troosten. Het thema van de preek is dan ook Jobs troost. En als eerste staan we bij stil hoe Job zelf troostte. Vervolgens hoe hij werd getroost. En als laatste hoe hij verlangt naar troost. Jobs troost. Hoe hij zelf troostte. Hoe hij wordt getroost. En hoe hij verlangt naar troost. Als we Job zouden zien zoals zijn vrienden hem kenden, als we Job zouden zien zoals hij daar ook in de plaats waar hij woonde bekend was, dan zou u zo een lid van deze gemeente kunnen zijn. Ik ken de gemeente niet echt, maar ik ga ervan uit dat de gemeente hier ook net als bij onze gemeente zou zijn. En dan zou zo een lid van onze gemeente kunnen zijn. Een man die gewoon midden in het leven staat. Hij was een man die niet zoals die rijke man in die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Een rijke man die alleen voor zichzelf leefde en nog niet eens de restjes van het eten gunde aan die bedelaar aan de poort. Nee, zo was hij niet. Want luister maar eens wat Elifas in vers 4, vers 3 en 4 over Job zegt. Hij zegt, zie, gij hebt velen onderwezen. Gij hebt slappe handen gesterkt. Uw woorden hebben de struikelenden opgericht en de krommende knieën hebt gij vastgesteld. Nee, Job was er zich van bewust van dat alles wat hij ontvangen had, dat de zegen van de Heere was. Dus alle rijkdom die hij had, daar leefde hij niet van alsof hij dat zelf verdiend, als zelf door prestaties verricht had, maar hij leefde uit dankbaarheid. En was ook in die wereld zich al ervan bewust dat ook de onheilen die hij om zich heen zag bij verschillende andere mensen, dat het ook hem kon treffen. Dat hij eens oud zou worden. Ziek zou worden. Dat andere onheilen hem zouden kunnen treffen en dat hij bij het sterven niets van alles wat hij bezat mee kon nemen. Zo leefde hij en zo ging hij ook met andere mensen om. Het zal een man geweest zijn met een slimme geest. Wijsheid zal hem niet ontbroken hebben. Zal in de bedrijfsvoering tot uiting gekomen zijn. Maar ook in de manier waarop hij met andere mensen omging. Hij gaf onderwijs aan anderen en hielp met goede raad en daad. Ontbrak het ook niet aan. En wie zwak was, die werd door hem niet uitgebuit. Maar juist versterkt. Wie struikelde, werd door hem weer opgericht. Wie knikkende knieën had, werden sterk gemaakt. Het is beeldspraak wat hier gebruikt wordt. Maar waaruit we wel heel duidelijk merken dat hij met woord en daad behulpzaam was. Gewoon midden in de maatschappij waarin hij leefde. Als hij bij wijze van spreken op zondag naar de kerk reed, was er altijd wel iemand die hij onderweg oppikte, die zelfs niet meer zelfstandig naar de kerk kon gaan. Als mensen eenzaam waren, was hij het die ze bezocht. Als iemand hulp nodig had, gebrek leed, hij zorgde voor hem. De weduwe, de wees werden door hem niet vergeten. Niet misbruikt om tegen een hongerloon voor hem te laten werken. Nee, die zorgde dat hij op een bepaalde manier dat ze weer functioneel waren. En dat ze inkomen konden creëren. En als iemand in het ziekenhuis was opgenomen, hij kwam op bezoek. En de ouderen die hij bezocht, hij had altijd wel iets bij zich om uit te delen. In de eerste christengemeente komen ook zulke mensen tegen. Denk bijvoorbeeld aan Tabitha. Dorcas wordt ze ook wel genoemd. Hoe zij overvloedig was in de goede werken, in de liefdesgaven. En toen ze gestorven was, de weduwen kwamen bij Petrus en lieten de kleren zien die ze van haar gekregen hadden. Nou, zo'n man was Job dus. Zo stond hij in het leven. Oog en oor voor iedereen, behulpzaam waar hij kon. Troosten. Oh zeker, ik denk dat Job dat ook regelmatig gedaan zal hebben in zijn leven. In het grote verdriet wat mensen kunnen hebben als ziekte, dood of financiële tegenslagen en treffen. Job was er. En wat hij kon doen, dat deed hij om het leed maar te verzachten. En zo zijn de velen door hem geholpen. En nu het hem zelf treft, zullen er ook velen geweest zijn die ook met hem meegeleefd hebben. Als ze dan de pijn overzien, van al je bezittingen kwijtraken, je kinderen, je vrouw, die zich van je afkeren. Wie kan dat dan dragen? En wie kan het dan troosten? En misschien zijn er hier in de gemeente die ook zoveel leed ervaren hebben in hun leven. Wie kan dan troosten? En zo vinden we Job ergens buiten de stad. Terwijl hij zich krabt tegen de jeuk met een pot scherf, midden in de as zit. Een uitdrukking van diepe rouw waarbij je op de grond gaat zitten, je kleren scheurt en de aarde over je hoofd gooit. En dat je je niet meer geeft om alles wat er in de omgeving gebeurt. Er zullen mensen naar hem toegekomen zijn. Zullen met hem gesproken hebben, maar ook machteloos om te troosten in zo'n situatie, zullen ze weer weggegaan zijn, hem alleen achtergelaten. Zoals ik ook bij de voorbereiding van deze preek van een man las. Een man die zijn enige kind verloren had. En een paar maanden later ook zijn eigen vrouw aan de dood had moeten afstaan. Hij schreef, ik zat als verdoofd in de kamer. Het was een puinhoop. Het aarde stond vol. Het ongewassen dingen. Ik had de moed niet meer om op te staan. Ik kon me niet schelen. Ik zat als verdoofd op de bank en toen ging de bel. Vrienden stonden op de stoep. Mochten we binnenkomen? Natuurlijk. De hele avond werd er gesproken. Maar het ging bij mij allemaal langs. Ik weet niet meer wat er gesproken is. Aan het eind van de avond gingen ze weer weg. En ik bleef achter. De kamer was toch net zo'n puinhoop. Ja, erger. Er waren een paar extra vuile koppen koffie bijgekomen. Soms kun je zo verdoofd zijn dat je niet meer getroost wilt worden. Dat je alleen wilt zijn. Alleen met je verdriet. En zo vinden de vrienden van Job, Job. Zij kwamen om te troosten. En dat is onze tweede gedachte, hoe Job getroost won. Die drie vrienden van Job, ze kwamen van ver. Elifas de Temaniet, Bildad de Suhiet en Zofar de Naamatiet. Waar ze precies vandaan gekomen zijn, och, zoek dat maar een keer op een man- of vrouwenvereniging uit. Dat is niet zo belangrijk. Maar ze zijn van ver gekomen en toen ze hoorden wat hun vriend overkomen was, hebben ze elkaar berichten gestuurd en gezegd, vrienden, broeders, we moeten naar hem toe, hij is onze vriend. Voor het algemeen, als we het hebben over de vrienden van Job, dan is de mening vrij negatief. En inderdaad, als we de toespraken lezen vanuit het oogpunt van Job ook, dan kunnen we dat ook wel begrijpen. Maar dat was niet de intentie van die vrienden. Die vrienden hebben niet tegen elkaar gezegd, nou hij is nu in een zwakke positie, nu kunnen we eens even naar hem toe gaan, nu kunnen we eens even goed de waarheid zeggen, nu kunnen we hem de put induwen. Nee, dat was beslist de bedoeling van die vrienden niet. Het waren echte vrienden. Echte vrienden die met oprechte bedoelingen naar Job toekwamen. Aan het eind van Job 2 proef je dat, vanaf vers 12. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet. Ze hiemen hun stem op en weenden. Ze huilden. En dat was geen krokodillentraan, nee, gewoon echt om hun vriend. Ze scheurden hun kleren, stolen stof op hun hoofden. En zo zaten ze met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want ze zagen dat zijn smart zeer groot was. Echte vrienden. Diep geraakt door het leed wat hun vriend is overkomen. Ze zijn sprakeloos. En ze gaan naast hem zitten. Op dezelfde manier in zak en as. Soms zijn er geen woorden om te troosten. Soms kun je ook beter me niet zeggen. Echt troosten is zo ontzettend moeilijk. Echt troosten kunnen ook alleen vrienden. Troosten kun je niet leren. Troosten kan ook je vak niet zijn. Want hoe moet je dat leren? Ja, je kunt oog uit wat tools aanleren. Maar echt troosten, dat kan alleen diegene die een vriend is. Die echt van je houdt. Soms kan een kind troosten. Alleen en door een klein handje op de knie of op de schouder van vader of moeder te leggen. Gemeente, alleen echte vrienden kunnen troosten. Mag ik u die vraag stellen? Heeft u zulke vrienden? Stel je eens voor dat er iets gebeurt zoals het ook bij Job gebeurde, dat je leven totaal op de kop komt te staan. Wie belt je dan? Is er iemand die je dan belt? Jongeren. Ik denk dat jullie vrienden en vriendinnen hebben. Daar ga ik me van uit. Om samen plezier te hebben, om samen te lachen. Maar zijn het ook vrienden waarmee je je diepe pijn kunt delen? Waarmee je samen ook kunt huilen? Dat is vriendschap. Dat is echte vriendschap. Een vriendschap tussen man en vrouw. Een vriendschap met je broer of zus. Zo'n vriendschap met je ouders of met je kinderen. En wat is het dan rijk als je dan familie mag hebben waar je zo'n band mee hebt. Tegelijkertijd, u weet misschien ook hoeveel pijn het doet als juist dat in een familierelatie gemist wordt. Vaak ook omdat we dan dezelfde pijn hebben. Zodat je in diezelfde pijn elkaar zo moeilijk kunt helpen, zo moeilijk kunt troosten, omdat die pijn zo diep is. Vriendschap met vrienden. Vriendschap gewoon ook in een gemeente waar ook geestelijke banden gevallen zijn. Banden met een predikant, met een ouder, een diaken, met een jeugdleider. Of gewoon onderling op de mannen- en vrouwenvereniging waar vriendschap ontstaan is. Of tijdens een gebedsuur. Vriendschap. Echte vriendschap is wat de Heere ons gegeven heeft om elkaar bij te staan in moeilijke tijden. Heeft u zulke vrienden? Mag ik de vraag nog even iets dichterbij stellen? Bent u zo'n vriend voor iemand anders? Op de momenten dat een vriend echte pijn kent. En ik moet zelf zeggen, in mijn eigen leven heb ik het wel meegemaakt. Dat er vrienden waren die echte pijn meemaakten. En dat er momenten geweest zijn. En als ik aan die momenten terugdenk, dat ik me nog schaam. Ik was toen geen echte vriend voor diegene die ik mijn vriend noemde. Bent u zo'n vriend? Vriendschap, echte vriendschap is wat de Heere ons geeft om elkaar te troosten. Tegelijkertijd weten we ook hoe moeilijk het is om te troosten, want verdriet, diep verdriet maakt eenzaam. Niet eenzaam omdat je verlaten wordt door anderen, maar eenzaam omdat je dat contact niet meer aan kunt. Omdat je een ander ook niet zomaar toelaat in je diepste pijn, je diepste verdriet. De een is daar ook makkelijker in dan de ander en echt troosten. Het is zo ontzettend moeilijk. Het is haast onmogelijk om je ook in het verdriet en in de pijn van een ander in te leven. Echt troost is zo vaak ook moeilijk omdat je je zo machteloos voelt. Terwijl je zo graag wat voor die ander wil doen. En juist in die machteloosheid kun je dingen zeggen of doen die juist het tegenovergestelde uitwerken. Die vrienden van Job, het waren oprechte vrienden. Het waren ook wijze vrienden. En als je verder leest in de toespraken die ze houden, dan zie je dat ze ook zij fouten maken. Maar het eerste wat we hier van deze vrienden lezen is liefde en wijsheid. Ze waren echt bewogen met Job. En dat voel je als er echte bewogenheid is. Niet gespeeld, geen beroepstrooster om het even zo te zeggen. En dan moet je zich ook van bewust zijn als predikant, maar ook als ouderling, als diaken. We worden soms geroepen om te troosten, maar soms kan dat ook niet. Je bent niet met elk gemeente op dezelfde manier betrokken. En als je van het ene bezoek naar het andere gaat, waarbij het ene bezoek moet troosten, vanwege een diep verdriet en verlies in het andere bezoek, zit je aan het kraambed van een jong stel wat een eerste kind gekregen heeft. Dan moet je schaken, dat kun je niet. Kun je ook niet leren. Het is ook geen spelletje van die vrienden dat ze daartoe neergezegen zijn op de grond en hun kleren scheuren stop op hun hoofd wierpen. En dat ze huilden met hem over het leed wat ze zagen. Het waren echte vrienden. 7 dagen hebben ze bij Job gezeten zonder ook maar een gesprek te voeren. O, ze zullen best wat tegen elkaar gezegd hebben. Job, hier, even een beetje water. Job, ik zie dat je zo moe wordt. Zou je niet even gaan liggen? Job, kun je niet slapen? Zal ik wat water halen? Misschien wil je wat eten. Ze zullen gerust wat gezegd hebben, maar een gesprek hebben ze niet gevoerd. Nee, en diepe rouw zaten ze bij hem. 7 dagen, een getal van de volheid. En daarin proeft je hun diepe wijsheid. Ze hebben gewacht totdat Job begon te spreken. Job 3 vers 1. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Als wij in diepe rouw en verdriet komen, dan is het goed om te wachten tot die ander begint te spreken. En dan mag je best wel woorden gebruiken om die ander op zijn gemak te stellen. Om een veilige ruimte te creëren waar die ander zich kan uiten. Waar die ander de mogelijkheid krijgt, zich vrij voelt. Om de diepe pijn te uiten. Maar ook om die vragen te stellen die er in hem leven. Om die ander te vragen, wat leeft er nu bij? Om zo die handen te helpen, het verdriet onder woorden te brengen en dan quasi troostende woorden waarin de verdriet, de pijn weggewimpeld of ontkend wordt. Kunnen soms zo verstikkend zijn. Kom op, joh. Je komt hier wel doorheen. Je komt er wel weer bovenop. Of andere van die goedkope woorden. Of aan de andere kant een overvloed van woorden. Soms theologische discussies die op zo'n moment opgezet worden. Met allerlei algemene waarheden waar geen vinger tussen te krijgen is. Maar die op zo'n moment zo ongepast zijn, kunnen zo'n negatief effect hebben. Maar juist die vraag, Job, wat wil jij zeggen? Job, wat leeft er nu bij jou? Wat heb je nodig? Echte, oprechte belangstelling. Misschien herkent u het in de gesprekken die u zelf een keer gehad heeft, toen u verdriet en pijn kende, dat er niet echt naar u geluisterd werd. Ik moet ook zeggen, in mijn eigen pastorale gesprekken herken ik dat ook wel. Ik heb wel eens gehad dat ik na de tijd weggeet en bij mezelf dacht, dat had ik nu op dit moment niet moeten zeggen. Want toen kreeg het gesprek weer een heel andere wending. Terwijl die ander juist op zoek was naar een opening. Om nu datgene te zeggen wat nu echt bij hem leeft. En dan te luisteren zonder een oordeel te vellen. Ik kan het niet. Het is zo ontzettend moeilijk om niet te oordelen. We oordelen zo snel. Om dan echt te luisteren wat nu bij die ander leeft. Terwijl dat juist zo ontzettend belangrijk is om echt te kunnen troosten. Die vrienden van Job, ze waren gekomen om te troosten. Echt troosten. En dat hebben ze ook gedaan in die 7 dagen dat ze bij hem zaten. Ze kwamen om naar hem te luisteren. Maar toen Job begon te spreken, toen kwamen er snel de oordelen naar voren. Want de eerste woorden die we van Elifas lezen zijn wijze woorden. Maar op dit moment, dat is zo pijnlijk. Want Job verlangt naar troost. Naar echte troost. En dat is onze derde gedachte. Hoe Job zelf verlangde naar troost. Job wist wel hoe het vroeger was. Hij wist wel hoe hij toen ook voor anderen kon zorgen. Hoe hij ook de pijn van anderen heeft proberen te verzachten door een hulp en een goed woord. Door een hand op de schouder of een steuntje in de rug. Als Elifas hier begint te spreken en herinneringen oproept, dan zegt hij: maar ja, Job, nu overkomt het jezelf, hè? Nu bezwijk je. Het treft je. En nu word je door schrik overmand, Job. Hoe zit dat nu? Nou, laten we eens even eerlijk zijn. Ze zien wat Job is overkomen. Is het dan vreemd dat Job bezwijkt? Is het dan vreemd dat hij door schrik overmand wordt? Het kunnen zo meeleven met een ander. We kunnen de pijn voelen van het leed wat een vriend treft. We kunnen proberen in te leven, maar als het onszelf raakt, is het toch weer heel anders. Bij het leven kunnen we goed weten hoe een ander verzorgd moet worden. Bij het leven kunnen we precies weten wat je moet doen als je ouder wordt, als er wat dan ook gebeurt. Maar kunnen zorgadviezen geven, soms zelfs ook van professionele kennis. En dat is wijs, dat is goed ook, maar als het jezelf raakt, dan wordt de plotseling toch heel anders. Dan voel je de pijn wat het is om verzorgd, om verpleegd te worden, om de hele dag niks te kunnen doen en maar 2 uur zorg per dag te ontvangen. 2 uur van de 24 uur, dat is 22 uur alleen in de pijn, in de moeite. En dan die zorg is enorm goed. En dan is het goed om met lotgenoten te praten, om met mensen die dezelfde pijn, dezelfde ziekte doorstaan hebben. Of soms ook helemaal niet met zulke mensen te spreken, omdat juist die pijn en het verdriet door die ander juist door versterkt kan worden. En als we nu hier naar Job kijken. Job zat met heel andere vragen bezig. Job wilde op een heel andere manier vertroost worden. En met name doet het zo'n pijn als dan Elifas in vers 6 zegt, hoe zit dat nu? Is je vrezen van God nu niet je verwachting meer? Is je oprechten van je leven dan nu niet je hoop? Om vervolgens met allerlei waarheden Job te vertellen hoe God met mensen omgaat. Terwijl Job daar juist op dat moment in die diepe pijn neerligt. Als je dan hoort waar Job over begint te klagen. En dan zouden we eigenlijk het 3e hoofdstuk ook gelezen moeten hebben. Job begint niet te klagen over het verlies van zijn bezit. Dat heeft hij met geen woord over gerept in Job 3. Job heeft ook niets gezegd dat hij wreed losgescheurd is van zijn kinderen. Daar spreekt hij niet over. Hij heeft het ook niet over de manier waarop zijn vrouw hem in de steek gelaten heeft. Nee, waar het Job om gaat is de verhouding met de Heer. Job 3 vers 20. Waar hij die vraag stelt. Waarom geeft God aan mensen het levenslicht? Terwijl het leven toch niets anders is dan ijdelheid en zinloosheid. Hij heeft het ervaren. In de rijkdom was het ijdelheid en zinloosheid. En ook in de tegenslagen, het is niets dan gebakken lucht waar we eigenlijk met drieldruk mee bezig zijn. En vooral als je jong bent, zie je eruit te kijken, ik ga dit doen, ik ga dat doen, die opleiding, die baan, dat bedrijf stichten, de uitbreiding, sponsie, dit, dat. Als je wat ouder bent, middelbare leeftijd, dan kun je zeggen van ik heb dit bereikt, ik heb dat bereikt, moet je eens kijken, zo'n groot bedrijf als ik heb, en dit is opgebouwd. En als je wat ouder wordt, 70, 80 bent, en je merkt dat het leven aftakelt en je kijkt terug, dan denk je bij mezelf, waar heb ik me vroeger zo druk over gemaakt? En dan zegt Job, vraagt dan aan God, waarom geeft God nu aan mensen het levenslicht? Terwijl als ik om me heen kijk en nu ook in mijn eigen leven ervaar, niets anders is dan tegenslagen. Waar is God? Waarom heeft hij ons zo geschapen? Waarom moet het nu op de aarde gaan zoals het op de aarde gaat? Het gaat allemaal naar de afgrond. En velen zijn er die leven alsof er niets aan de hand is. Elk huis heeft zijn kruisje. Elk mens heeft zijn eigen pijn en verdriet. Lichamelijke pijn, psychische pijn. Moeite en zorgen in de conflicten die er kunnen zijn. Her en der op het werk of in de familie of waar dan ook. Elk mens heeft zijn pijn. Waarom heeft God de mens niet anders geschapen? Waarom? Het zijn de vragen die we zo gemakkelijk kunnen stellen. En waarom, na ontvangen genade, moet ik dan nog zo te kampen met de zonde? Waarom moet ik nog zo strijden tegen de zonde? Waarom heb ik nog zoveel last ook van de gevolgen van de zonde? Job 3 vers 20 en 23. Waarom geeft God het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is? Ja, voor wie God de weg verspert. Job is in dit grote verdriet wat hem overkomen is met zoveel vragen bezig. En al die vragen die hem bezighouden gaan niet over alles wat hij verloren is. Gaan niet over dat hij zijn bezit terug wil krijgen. Of hoe hij moet nu vechten tegen deze ziekte waar hij mee te kampen heeft. Nee, hij heeft grote vragen over de weg die God met mensen gaat. Job is God kwijt. En niets kan hem troosten in dat gemis. In het diepe leed en de ellende. En vooral als er psychische pijn en moeite zijn als een depressie het leven beheerst. Juist in die momenten kan God zo ver weg zijn. Ja, kan het geloof haar gevoel kwijt zijn. Herkent u dat? Herkent u dat in uw eigen leven? Een kind van de Heer. Een nauwe verbinding met de Heer gehad, maar nu. Het gevoel van het geloof kwijt. Grote vraag, waar is God? En dan helpen theologische discussies of een dogmatisering van alles wat er gebeurt in je leven, dat helpt dan niet meer. En er kan soms een lied, of muziek, of een eenvoudig gebed van een broeder en zuster die naast is komen staan, zoveel dieper raak. Of dat iemand naast je komt zitten om samen met jou gewoon de angst en de vragen onder woorden te brengen die er zijn. Om gewoon ook naar elkaar uit te spreken. Ik mis de Heer zo. Ik ben God kwijt. En ik weet niet waar hij is. Er gebeurt zoveel in mijn leven. En als ik om me heen kijk, zie ik ook zoveel dingen. En het geloofsleven kan zo leeg zijn, vooral midden in zulke situaties. Vroeger, toen ik berouw en verdriet over het leven in de zonde had. Ja, toen ervoer ik ook het gemis van God. Maar dat was toen zoveel intenser in de zin van dat het me uitdreef naar het lezen van de Bijbel, naar het bidden. Toen was het gemis naar God een hunkeren en zoeken en een verlangen. Ja, waar ik haast in die hunkering zelf al troost ervoor. Maar nu ik jarenlang kind van God ben en zoveel over me heen komt. Nu mis ik zelfs God niet meer. En hebben de geestelijke ervaringen ook qua kleur en smaak verloren. En dat is nog het meeste wat me raakt. Waarom laat God dit in mijn leven toe, Heere, waar bent u? Waar bent u, Heer, in al het leed en verdriet wat me moet overkomen? Dat was nu de hunkering. Dat was de hunkering, dat troost die we hier bij Job proeven. Niet een verklaring waarom dat alles hem overkomen was. Och, die waarom-vragen stelde hij wel. Maar je proeft achter al die vragen die hunkering naar die troostvolle aanwezigheid van God. Ja, Job had het mogen zeggen. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarin terugkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Hij heeft gezegd, zal ik het goede wel van God ontvangen en het kwade niet? In die zin schrijft u God niets ongerijmds toe. Maar als u begint te spreken, vervloekt u wel zijn geboortedag. Niet de dag van het onheil. Hij vervloekt zijn geboortedag. Hij vraagt zich af waarom God het leven aan mensen geeft, als dat toch enkel onheil en zonde is wat de mens overkomt. Waarom heeft God mij niet in de moederschoot weggenomen? Zodat ik dan zou juichen voor zijn trouw. Want dat geloofde hij wel, dat hij van God was. Maar waarom laat God zoveel in mijn leven me overkomen? Waarom laat hij me eigenlijk gewoon leven in dit leven wat eigenlijk geen leven is? Job verlangt naar God persoonlijk. En juist in dat verlangen, in die grote vragen die hier in dit hoofdstuk naar voren komen. Juist ook in dat gesprek met die vrienden wat begint te ontstaan. En wat een andere kleur begint te krijgen dan het diepe troosten van die eerste 7 dagen. Juist in die momenten komt Jobs verlangen naar God naar voren. Verlangt u naar God? En misschien mag je nu op dit moment in een situatie leven zoals Job voorheen leefde. Voorspoed, geluk. Geluk in je huwelijk, geluk in je gezin. Voorspoed, vrede. Is het dan dankbaarheid? Dankbaarheid voor alles wat de Heere gegeven heeft. En tegelijkertijd ook wat je bij Job zag. Die zich van bewust wordt dat het ook zo snel anders kan worden. Verlangt u naar God? Juist op die momenten dat het onheil hem overkwam, had Job een adres waar hij terecht kon. Met alle vragen die hij had, kon hij bij God terecht. Zijn we ons zo van bewust dat alles wat we hebben, we het van de Heere ontvangen hebben. En dat we hem daar dankbaar voor moeten zijn. Ja, dat we daarvan mogen genieten met een lofzang op onze lippen voor de gever van alles. Zijn we ons ervan bewust dat God het ons ook gegeven heeft om daarin te delen met anderen. Ja, om op die manier ook een hand en een voet voor een ander te zijn om te mogen troosten. En als alles ons ontvalt, ons bezit, onze gezondheid, onze kinderen, het leven. En dat hoewel God ons vrienden om ons heen geeft om mee te leven. Maar dat we dan juist op die momenten dan ook hunkeren naar de troostvolle aanwezigheid van God. Om nu niet alleen getroost te worden voor dit leven. Maar ook om die eeuwige troost van God te mogen ontvangen. Vrienden kunnen hier soms teleurstellen. Zelf kun je als vriend ook een ander teleurstellen. Maar welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan. Zijn we zwak, belast, beladen, te neergedrukt door zorg? Dierbare heiland, onze toevlucht, gij zijt onze hulp en borg. Als vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn we veilig, hij verlaat ons nimmer meer. Heeft u zo, in voor- en tegenspoed, deze Jezus leren kennen als uw heiland. Als die vriend die in uw plaats wilde staan. Kent u hem? Dan is het toekomst. Hoe het leven ook gaat. Maar zonder hem, al gaat het leven dan zo voorspoedig, zal het eindigen. De eeuwige dood. Kent u? Kent u deze vriend? Jezus is zijn naam. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Heer, hoe kan het leed ons leven treffen? Zo diep raken dat we zelfs alle gevoel van het geloof kwijtraken. En grote woorden gaan spreken tot u. Diepe vragen waarin juist ook het verlangen en het gemis naar u tot uiting komt. Heer, we bidden u voor hen die op dit moment op die manier moeite en pijn kennen. Heer, wilt u dan vrienden geven? Wilt u zelf als een vriend bij hen zijn? U trok uw hand niet weg onder het leven van Job, ook al voer u het op dat moment niet. Maar u gebruikte ook dit om hem sterker te maken. Niet sterker in de zin van aardse kracht of genot, maar juist sterker in het geloof. Heere, als ons tegenslagen in dit leven treffen, wij bidden het u. Geef dat het niet zal zijn leiden tot een afkeer van u, tot gebalde vuisten, maar veel eer dat we daardoor ook onze handen zullen uitstrekken naar u. Heere, we zeggen u dank. Dank ook dat u ook zo open en eerlijk gewoon de menselijke situatie waarin wij terecht kunnen komen in uw woord vervat heeft. Wilt u dat er troosten en erbij zijn? Zeg nu dank voor alles wat u ons deze morgen in uw huis gegeven heeft. Ga met ons mee, breng ons ook vanavond hier weer samen. We bidden u dat. Enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 27, vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij op, Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 5 en 7. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.